Een van de doelen van mijn proefschrift is ook geweest om te laten zien dat de inclinaties van de economen om altijd maar te belasten, dat dat niet per se de allerbeste manier is van herverdelen.
Yes, we gaan weer uitzoeken hoe de wereld beter kan. Welkom bij Money for Change, waar we bespreken wat er nodig is om onze samenleving weer op de rails te krijgen. Met respect voor planetaire grenzen en een waardig leven voor ieder mens. Let's go! Beste luisteraar, het klinkt wellicht als een abstract juridisch begrip, maar we gaan het vandaag toch echt hebben over het eigendomsrecht. Want dat richt meer aan dan je mogelijk denkt. Wie bezit bepaalt, wie bezit profiteert en wie bezit draagt heel vaak niet de verantwoordelijkheid voor de eventuele schade. De manier waarop we het eigendomsrecht hebben vormgegeven bepaalt niet alleen hoe rijkdom wordt verdeeld, maar ook de toegang tot basale voorzieningen zoals woningen, natuur en grondstoffen. En daarom bespreken we vandaag de geschiedenis en de ideale toekomst. Hoe en wanneer hebben we dat eigendomsrecht eigenlijk vastgelegd? En wat moet er anders voor een eerlijkere samenleving? En daarvoor hebben we te gast Eva Vermeulen. Die heeft er verstand van, want die is net gepromoveerd op het proefschrift Doing Justice to Property, waarbij ze het recht op bezit en de consequenties voor ongelijkheid onderzocht. Welkom.
Dankjewel.
En zoals altijd doen we dat met Ernst Hopma en hoofdeconoom Hans Stegeman. En we beginnen zoals altijd met het nieuws. Waar moeten we het over hebben?
Nou, ik dacht, we gaan het hebben over eigendom. En de afgelopen weken is er wel wat veranderd in eigendom in de VS. En dan bedoel ik eigenlijk de overname van TikTok door een groep Amerikaanse investeerders. Die leasen inmiddels eigenlijk de Amerikaanse versie van TikTok van het eigenlijke bedrijf ByteDance, een Chinees bedrijf, die dat beheert. Ze huren het, ze zijn niet helemaal eigenaar, maar ze krijgen wel bijna alle rechten. Dus ze kunnen bijvoorbeeld de content modereren en ook gebruiksdata inzien. Dus dat betekent dat zij nu eigenlijk formeel kunnen bepalen wat er op het platform gepusht wordt en wat niet.
Er is een hoop politieke inmenging voor nodig, toch? Om te zorgen dat die Amerikanen überhaupt...
Er is een hele lange geschiedenis van politieke inmenging. Dus in Trumps eerste termijn wilde die TikTok eigenlijk verbieden. Dat heeft Biden uiteindelijk wel doorgezet. Dat in zijn termijn die daar dus op volgde. Maar Trump die heeft inmiddels bedacht, TikTok is handig. Hij heeft namelijk de jeugdstem gewonnen bij de vorige verkiezingen. Some people say it's because of TikTok, hoorde ik hem daarover zeggen. En het is best wel eng. Dus nu heeft hij TikTok juist in de lucht gehouden, maar onder duidelijke Amerikaanse controle. Mm-hmm. En er zijn meteen heel veel geruchten dat er ook een soort censuur plaatsvindt. Dus dat pro-Palestina berichten gewoon onderdrukt worden. Dat niemand die te zien krijgt, ook al plaats je ze wel. Of dat je account geblokkeerd wordt. Ja. Hetzelfde geldt voor kritische content over ICE, dus die immigratiedienst. Ja, best wel eng, want het gaat om 200 miljoen gebruikers, TikTok in de VS. Dus je hebt gewoon een heel groot platform.
Dat is op een land van 350 miljoen inwoners.
Iets meer, maar inderdaad, volgens mij meer dan de helft van de Amerikanen zit erop. Ja. Dus qua vrijheid van meningsuiting is dit wel een heel zorgwekkende ontwikkeling, vind ik eigenlijk. Zeker omdat de verkiezingen aankomen in het najaar.
Maar dit gold toch al voor de rest van de social media ook? Dat
het is niet directe controle, maar toch indirecte beïnvloeding.
Ja, nou, maar ik denk dat heel goed voorbeeld inderdaad, dus misschien Musk en X was al heel erg zo. Maar je ziet nu dat hij dus meer van die, en gek genoeg, gaat het van Chinees eigenaarschap naar Amerikaans eigenaarschap en wordt het qua censuur alleen maar erger. Ik denk dat 10 jaar geleden hadden de meeste mensen dat misschien niet verwacht. Ja. Maar zorgwekkende ontwikkeling wilde ik toch wel even benoemen hier.
Ja. Ja. Nog meer zorgwekkende ontwikkelingen?
Het is... Ik heb zitten kijken naar de doorrekening van het coalitieakkoord door het Centraal Planbureau. Is mijn hobby. Ik heb daar gewerkt. Ik vind het nog steeds leuk om te bekijken. Dit keer was het wel bijzonder, want de laatste keren bij een regeerakkoord lag er eigenlijk al vrij snel een doorrekening, of al meteen een doorrekening van het Centraal Planbureau, omdat ze daar aan tafel hebben gezeten en veel meer informatie hadden. Nu hebben ze het alleen gedaan met de tabel die achterin of die in de bijlage stond.
De budgettaire tabel
was dus 2 weken na de presentatie van het coalitieakkoord met de resultaten kwamen. En een heleboel wisten we natuurlijk al, maar wat mij dan toch nog opviel is dat die ongelijkheid toeneemt. Dat wat stukje bij beetje de afgelopen weken al duidelijk werd, dat het niet alleen gaat over de verkorting van de WW-duur, maar ook over de verlaging van de hoogte van de uitkeringen in de WW, maar ook in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. En dat dat best wel veel doet met inkomensonzekerheid voor mensen. En wij zijn hier altijd van de transities en de transformaties. En iets wat je echt nodig hebt als je dit land wil veranderen, is dat je de mensen om wie het gaat ergens zekerheid geeft. Hè? Dus als je nieuwe bedrijvigheid wil, dan zou je, dat heb ik al eerder gezegd, zou je ook ouder moeten stoppen. Dat betekent dat mensen hun baan verliezen en die moeten wel ergens anders kunnen werken. En ik vond in deze doorrekening wel heel duidelijk blijken dat ja, dat deel, daar doen ze gewoon niks in. En dat is echt een gevaar, denk ik ook voor mensen zelf. Dus wat gaat er dan gebeuren? Hè? Een bedrijf moet sluiten omdat hij het niet gaat redden in een transitie. Dan gaan ook vakbonden samen met werkgeversorganisatie roepen van dat kan niet, want dat is banenverlies. En terecht. Ja. Want die mensen hebben geen inkomenszekerheid. Mm-hmm. En dat helpt natuurlijk een transitie niet. Dat vond ik een van de belangrijke dingen die nog scherper was uit deze berekening. Net als ongelijkheid. En natuurlijk, wat ook nog wel interessant vindt, een rechtskabinet die een hogere schuld heeft op termijn en lasten die omhoog gaan. En dat komt natuurlijk, dat is niet zomaar. Dat komt door een hele duidelijke keuze om ontzettend veel geld aan defensie te gaan besteden.
Mm-hmm. Ja.
En dat, daar hebben we het bijna niet meer over. Hè? Dat zie je ook in bijna elke analyse.
En tegelijkertijd de lasten voor bedrijven niet te veel.
Nee, de lasten voor bedrijven die stijgen een stuk minder snel dan de lasten van werknemers. Ja. Van huishoudens moet ik zeggen.
Geen extra heffing op vermogen.
Nee, maar en de onderliggende aanname is nog steeds van de rekening moet betaald worden. Terwijl ik eigenlijk nog steeds wel een gesprek zou willen hebben over welke rekening hebben we het nou. Het is zo ontzettend, natuurlijk, we moeten ons goed verdedigen.
Hoe bedoel je over welke rekening?
Over hoeveel extra geld moeten we uitgeven aan defensie?
Ja.
En is dit niet belachelijk veel geld? Moeten we daar niet een fatsoenlijk democratisch debat over hebben in plaats van dat een of andere gek in Amerika tegen ons gaat zeggen dat we zoveel geld moeten uitgeven?
Ook omdat je anekdotisch vooral verhalen hoort dat defensie helemaal het geld niet kwijt kan.
Het kan het geld niet kwijt.
Echt geen manier vinden om het uit te geven.
En die prijzen voor alles gaan natuurlijk gigantisch omhoog. Als je ziet dat de vraag zo hoog is en het aanbod beperkt. Ja. Waardoor je inderdaad ook wel een groot deel van het geld kan uitgeven. Maar het is de vraag of het verstandig besteed is. Dus ik vind dat echt. Ik zag die doorrekening. Ik zie de staatsschuld oplopen. Ik zie de lasten oplopen. Ik zie die verdeling die raar is.
Ja.
Ja, maar goed. Het grote voordeel is, het is een minderheidscoalitie, dus er kan nog van alles gebeuren.
Er kan nog van alles gebeuren. En Jette die erkende zelf ook dat de koopkracht, I quote, nogal ongelijk verdeeld is. Dus dat hij wel hoopt op wat input van de oppositiepartijen. Dus
ja, nou, ze mogen
wellicht kan dit nog een beetje rechtgetrokken worden.
Ze mogen ook bij ons langskomen.
Wij denken ook graag.
Sterker nog, wij zouden zelf bereid zijn naar Den Haag te gaan.
Ja, ook.
Sterker nog, dat gaan we doen. Toch, Hans?
Ja,
over twee weken.
Zeker.
Bij de Commissie van Economische Zaken in de Tweede Kamer. We gaan naar het onderwerp van vandaag. Weg van de tegenwoordige tijd en op naar de abstractie. We gaan het hebben over eigendom. En eigendom, even om dat te kaderen, dat kan je opdelen in verschillende categorieën. Je kan het hebben over materieel eigendom. Dan heb je het bijvoorbeeld over huizen of over auto's of grond. Je kan het hebben over intellectueel eigendom, auteursrecht bijvoorbeeld, en bedrijfseigendom, waar Ernst de aflevering al mee startte. En vandaag gaan we met name focussen op dat eerste. En dat komt omdat Eva daar ook in haar proefschrift specifiek naar heeft gekeken. Maar allereerst, Eva, waarom besloot jij überhaupt naar dat eigendom onderzoek te gaan doen?
Dat was heel lang geleden alweer, 6 jaar. En toen schreef ik een onderzoeksvoorstel. En wat me heel erg fascineerde was dat wij heel veel verschillende mensenrechtenverdragen hebben in de wereld. En dat eigenlijk in bijna al die mensenrechtenverdragen een recht op eigendom staat. Dus er is eigenlijk een mensenrecht dat jouw eigendom beschermt. En dat recht staat eigenlijk naast een lijstje met heel ander type rechten. Dus het verbod op foltering, het recht op gelijke behandeling, die op een bepaalde manier voor mij in ieder geval intuïtief veel fundamenteler voelde. Dus dat vond ik wrang. Het is best goed uit te leggen dat we dat recht hebben. Want die rechten die zijn vaak geschreven, of in ieder geval als we het hebben over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in een periode dat er Koude Oorlog was en dat we onszelf ook echt probeerden te beschermen tegen totalitaire regimes.
Ja.
En het recht op eigendom, dat zorgt er natuurlijk voor dat je je ook kunt beschermen tegenover een staat.
Ja, want even voor de helderheid, in Europa werd dit vastgelegd eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, toch?
Ja, ze begonnen volgens mij 1948 met schrijven en het is ingevoerd 1954, als ik het goed zeg.
In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Ja.
En het idee was, we moeten mensen beschermen. En jij dacht, nou logisch dat je mensen beschermt tegen foltering en dat je hun recht op leven borgt. En jij was verbaasd toen je zag dat daar ook bij stond dat het recht op aandelen, bezittingen,
daar ook in vastgelegd
staat. Ja, dat het op diezelfde fundamentele manier beschermd wordt. En er is ook heel veel oneenigheid geweest. Ik ben wel eens even door die travaux-preparatoire gegaan, zoals dat heet, dus de voorbereidende werken. Ja. En dan zie je ze ook de hele tijd sterker. Hoe gaan we het noemen? Noemen we het possessions? Noemen we het bezittingen?
En wat was dan het belangrijkste? Was er ook een discussie of ze het wel zouden moeten doen? Over de voor- en nadelen van eigendomsrechten?
Ja, dat was wel een wat moeilijkere discussie. Omdat het ook daarvoor al was opgenomen in de Universal Declaration of Human Rights. Dus het was wereldwijd eigenlijk al een soort van aangenomen. Maar uiteindelijk ging het heel lang over hoe gaan we nou dat woord property noemen. Ja. Het is uiteindelijk geworden de peaceful enjoyment of your possessions. Ja. Maar goed, het is dus niet een recht op eigendom. Het is niet dat iedereen recht heeft op een stukje eigendom. Het is een recht om, als je bezittingen hebt, dat die dan beschermd worden. Ja. En dat is wat het wrang maakt. Oh ja.
Kan ik nog één vraag hierover stellen? Want het zit ook in elk van Nederland in de grondwet, toch? En dat zal in die zin, is niet alleen maar Koude Oorlog, denk ik, historische duiding, maar nog wel een stuk ouder.
Ja, zeker. Dus dit is echt heel erg, hiermee had ik het eigenlijk over mensenrechten, maar dit komt echt al uit de periode van de John Locke's van deze wereld en Hugo Grotius, die al zeiden dat dit een heel belangrijk recht zou moeten zijn. En het is gewoon de hele liberale traditie is ook bijna gestoeld op het recht op eigendom. Dus dat is helemaal waar.
Dus jij ging daar onderzoek naar doen. En wat vond jij toen?
Nou, wat vond ik toen? Ik heb heel veel dingen gevonden, maar ik begon dus eigenlijk heel erg kijken vanuit die fascinatie voor het mensenrecht op eigendom. Maar eigenlijk al veel sneller dacht ik van dit kader is eigenlijk te klein, want eigendom is helemaal niet alleen maar een recht. Eigendom is daarnaast ook een soort van verdelingsmechanisme. Mm-hmm. En eigendom is eigenlijk ook een beetje een moeilijk woord, want mijn onderzoek is Engels, ik kijk naar property en het gaat heel erg over het geheel aan rechten dat we over goederen hebben. En op het moment dat je bepaalde rechten mogelijk maakt in de wet, zorgt dat ook dat bepaalde mensen bepaalde rechten kunnen hebben over die goederen. En als je recht hebt over goederen, dan heb je vaak ook die goederen die dragen vaak weer bij aan kansen.
Dus, kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, dus eigenlijk heel veel andere dingen die ook in die mensenrechtenverdragen staan, zoals bijvoorbeeld recht op educatie. Daar heb je goede rechtelijke rechten voor nodig. En dat kunnen private eigendomsrechten zijn, maar het kunnen ook publieke eigendomsrechten zijn. En hoe je die rechten indeelt, maakt best wel veel uit voor de kans en hoe die daadwerkelijk verdeeld worden.
En ze conflicteren met elkaar, hè? Dus als je te veel van het een hebt, dan heb je te weinig. Dan hebben sommigen te weinig van het ander.
Ja, dus even heel concreet. Je hebt het recht op toegang tot woonvormen of tot een dak boven je hoofd. En als één iemand alle woningen heeft, dan betekent het dat anderen die toegang
hebben. Ja, als één iemand twee woningen heeft, heeft de ander geen.
Stel je voor.
Ja, nou dat is dus daarom vind ik wonen ook zo'n mooi voorbeeld. Gaan we het later nog over hebben. Maar dat is belangrijk, want eigenlijk zijn alle goederen in de wereld schaars. Dus dat betekent dat op een gegeven moment als iemand te veel heeft of als iemand veel heeft, dat iemand anders minder heeft. Ja. En tot op zekere hoogte is dat misschien soms prima. We hoeven echt niet alles helemaal gelijk te verdelen. Maar op het moment dat iemands basisnoden en daarmee dus echt de belangrijke kansen in het leven worden gelimiteerd, dan denk ik dat dat niet meer rechtvaardig is. Nou ja, en waar dat nou precies is, daar kun je heel lang over nadenken. En daar heb ik
dat
een
boek over geschreven. Aha, check. Hey, en Hans, even vanuit de econoom besproken. Ja. Waarom is die goede vastlegging van het eigendomsrecht nou zo belangrijk?
Ja, dat is wat iedereen leert op de universiteit. Ja. Net als Jacco, die ons helpt met de podcast, ook net weer geleerd heeft. Goed gedefinieerde eigendomsrechten zijn de basis, en dan kan je ook een heleboel problemen, zijn de basis van marktwerking. Voor goede transacties. Mm-hmm. En als je dat heel goed zou doen, theoretisch, dan kan je er ook voor zorgen dat negatieve bijeffecten van economische activiteit, zoals CO2-uitstoot en dergelijke, dat die ook netjes in de prijzen terechtkomen.
Ja, dus even heel sec, je hebt geen goed functionerende markten zonder eigendomsrecht, toch?
Je moet goed functionerende eigendomsrechten hebben om een markt te hebben. En economen denken ook nog, heel vaak, dat hoe beter we dat gaan, want ze hebben die verdeling, dat vinden economen dan niet zo interessant. Want als we kijken naar de werking van markten, gaat het over efficiency. En daarvoor heb je goed gedefinieerde eigendomsrechten voor nodig. En economen denken nog steeds dat hoe beter je dat doet, hoe groter de problemen zijn die je daarmee kan oplossen. En dus ook de duurzaamheidsproblemen.
In die zin vind ik ook de liberale wortels van het idee die jij net noemde heel interessant. Hè? Dat is ongeveer dezelfde tijd en dezelfde liberale economen eigenlijk. Die doen natuurlijk
dit is heel centraal dichter. Ook. Maar dat heb je volgens mij ook in je proefschrift beschreven. Heel centraal in het economisch denken, in het neoclassieke economisch denken. Dat je hebt dat nodig om markten te. En voor een deel klopt het natuurlijk ook. Hè? Zonder goed gedefinieerde private eigendomsrechten kan je ook niet handelen. Ja. Dan is het niet betrouwbaar of iets wat je aan iemand anders verkoopt wel echt van jou was. Ja, ja. En dus dat heb je wel nodig.
Dus ze zijn essentieel en toch zie je ook beperkingen, Hans. ook vanuit jouw economenbril met dat eigendom.
Ja, maar die zag even volgens mij ook in het proefschrift. Dat gaat inderdaad over ongelijkheid. Gaat ook over onderbenutting van spullen. Als iemand heel veel heeft, er is heel veel geproduceerd, maar één iemand heeft dat. Dan is het gewoon.
Als iemand 10 huizen heeft.
Ja, als iemand 10 huizen heeft, 2 valt wel mee, maar 10 is wel heel veel. Dan is dat. Dat is een verdelingsvraagstuk, maar dat is ook onderbenutting van economische productie. Want je produceert er van alles en bijna niemand kan ervan gebruik maken. Want een eigendomsrecht geeft jou onbeperkt recht er ook niks mee te doen. Dus ook om een heleboel dingen te kopen die volstrekt nutteloos zijn voor jouw eigen gebruik. En dat is natuurlijk ook helemaal niet efficiënt. Maar het verdelingsvraagstuk is denk ik nog belangrijker in deze.
Dus jij duikt in dat verdelingsvraagstuk, Eva? En dan focus jij je op een aantal onderwerpen of domeinen. Kan je daar iets over zeggen?
Ja, dus in mijn proefschrift vertrek ik eigenlijk vanuit de vraag. Dus we gaan eigenlijk weg van het idee, of ik ga eigenlijk weg van het idee dat die economische benadering van eigendom de beste is. En ik zeg eigenlijk, we gaan eigenlijk eerst beginnen met wat willen we nou eigenlijk bereiken met dat eigendomsrecht. Dus we zien het als een instrument om rechtvaardigheid te bereiken, maar wat bedoelen we daarmee?
Dat is al een aanname, hè? Dat als instrument voor rechtvaardigheid gebruiken.
Dat is een van de benaderingen. Dus de economische, maar ik denk de economische benadering, misschien nog heel even terugkomen tot de discussie net. De economische benadering doet dat ook. Dat is ook een instrumentele benadering. Ze gaan er alleen van uit dat hele sterke eigendomsrechten zorgen voor uiteindelijk de beste uitkomsten. Ja. Namelijk maximale efficiëntie.
Nee, voor de meest efficiënte uitkomst.
Ja.
En dat zegt niks over rechtvaardigheid.
Maar daaronder ligt utilitarianism, die zegt, als we dit op deze manier inrichten, dan gaan we utility maximizen. Dan komt er de meeste.
Ja, maar dat zegt nog niks
welvaart.
Over rechtvaardigheid.
Maar dat is ook een vorm van rechtvaardigheid.
Ja, okay.
Dat is weer iets anders dan wat de John Locke en de Immanuel Kant van deze wereld zeiden, heel lang geleden. Die zeiden namelijk, rechtvaardigheid is dat jij als burger bepaalde natuurlijke rechten hebt. En recht op eigendom was er volgens hen één van. En de overheid mag dat niet inperken. Dus dat is weer een ander idee, een veel minder instrumenteel idee dan wat de economen zeggen.
Ja.
Dus jij zegt, er zijn verschillende manieren om te kijken naar dat doel van eigendomsrecht. En jij begint met het rechtvaardigheidsdoel van eigendomsrecht.
Ja, dus ik zeg, het doel van eigendom is rechtvaardigheid. Dus als je die sociale benadering aanhangt, zoals ik. Maar dan moet je wel kunnen zeggen wat dat nou eigenlijk is. En ik doe dat op basis van eigenlijk een lijstje met kansen. Dus net zoals dat we een lijstje met mensenrechten hebben, kan je ook zeggen, ik vind het belangrijk dat mensen bepaalde reële kansen hebben. En dat betekent niet dat de overheid willekeurig goederen moet gaan toewijzen aan mensen, maar dat ze met de middelen die ze hebben, en dat is dus voor een heel groot gedeel rechten, moeten zorgen dat mensen de juiste spelregels hebben om zo hun eigen basisnoden te voorzien.
En noem daar eens wat voorbeelden van. Wat zijn dat?
De belangrijkste die ik dus zelf ook behandel in mijn proefschrift is de daadwerkelijke kans om te wonen. Maar bijvoorbeeld ook toegang hebben tot goed onderwijs, adequaat gevoed zijn, mee kunnen bepalen over je omgeving. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die indirect met goederen te maken hebben. En dus ook met rechten over goederen. En ik zeg eigenlijk dat het eigendomsrecht is een van de belangrijkste instrumenten die de overheid heeft om ervoor te zorgen dat mensen zelf die basisnoden kunnen vervullen.
En dat die op gespannen voet met elkaar staan, dus. Of niet per se?
Nou, ik denk dus niet dat het eigendomsrecht op gespannen voet staat met al die kansen. Ik denk dat het een instrument is om het te bereiken.
Ja, dus we moeten het herinrichten om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot huisvesting, tot onderwijs, tot zorg.
Je moet het meer als een middel zien dan een doel op zich en zeker gezin.
Precies, dus ik denk op dit moment zien we het eigenlijk als een van de onderdelen van het lijstje. En dan kan het dus gaan botsen. Dan heb je dus, ik heb een recht om te wonen. Ja. En ik heb een recht op eigendom. Maar voor sommige mensen gaat dat samen, hè? Want die hebben een eigendomsrecht op hun huis. Maar heel veel mensen hebben dat natuurlijk ook niet. En dan gaat het botsen. Maar ik zeg, het een is eigenlijk niet. Het een is niet op hetzelfde niveau met het ander. Je moet het zien als een instrument om het te bereiken.
Maar is het nu niet precies andersom? Dat we eerst het eigendomsrecht hebben, het privaat eigendomsrecht, en pas dan die noden. En dat we zeggen van
dat sommige mensenrechten niet echt geborgd worden op dezelfde manier als.
En dat jij eigenlijk zegt, het moet andersom. Want je zet die noden bovenaan, of die capabilities of whatever. En dan is het een instrument.
Ja, ik weet niet of eigendomsrecht altijd helemaal bovenaan wordt gezet. Want er zijn nu natuurlijk ook al heel veel inperkingen op het eigendomsrecht. Zeker in de woningmarkt.
Dat vergeten mensen vaak, toch? Die hebben het idee van, als iets van mij is, dan mag ik alles bepalen wat ik daarmee doe. Maar dat is niet zo.
Nee, helemaal niet zo. Ik bedoel, in ons juridische systeem is nooit iets absoluut, denk ik. Maar zeker het eigendomsrecht niet. Echt, eigenlijk alles waar je eigendom over hebt, daar zijn echt talloze beperkingen op. En die zitten niet specifiek in dat eigendomsrecht zelf, maar die zitten bijvoorbeeld in het publiekrecht of in het strafrecht. Ja. Dus je hebt een appel. je mag je opeten, maar je mag hem niet tegen iemand aangooien. Je hebt een fiets, ja. Je mag erop fietsen, maar je mag er niet mee door rood fietsen. Dus dat zijn allemaal beperkingen uit.
Ja. Je hebt een woning, je mag er niet per se een extra dakkapel op zitten.
Exact.
Als je een appel hebt en iemand anders heeft heel erg honger, dan mag je diegene de appel wel ontzeggen. Je mag wel voorkomen dat iemand anders jouw appel opeet.
Klopt. En, dat
en in
is
die zin gaat eigendom boven het recht op goed gevoed zijn.
Ja, in die zin is dat wel zo. Maar dat is dus een keuze. En heel vaak zijn er ook wel inperkingen op het recht die wel een bepaald extern belang dienen.
Ja.
Hoe wordt tot op dit moment, hoe staat dat opgeschreven op dit moment, die inperkingen op dat eigendomsrecht?
Die staan door de hele wet heen. Dus er is ook niet een heel duidelijk kader.
Ja.
En dat is ook precies een van de...
Het kader is wel, toch? Dat het bij wet voorzien moet zijn. Je mag niet zomaar ineens zeggen, nu ben jij verplicht om die appel af te staan. Je moet in de wet hebben vastgelegd wat er wel en niet met die appel mag gebeuren.
Ja, dat is een hele goede toevoeging.
Toch?
Inderdaad. Op dit moment is het zo bepaald dat het wel in de wet moet staan, want anders mag je het niet inperken.
Ja. Ja.
En het mag ook niet onevenredig zijn. Dus kijk, het gebeurt natuurlijk wel eens dat er dus iemand echt zegt van, nu is mijn eigendomsrecht echt ingeperkt. En dan kun je dus naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Moet je eerst nog naar allemaal nationale rechters. En dan kan het wel zo zijn dat het Europees Hof zegt, nou, nu is het echt te ver gegaan. Dit was onevenredig. Of het diende geen duidelijk doel. Of het was intransparant. Dus er zijn wel bepaalde kaders waarbinnen je het eigendomsrecht mag beperken, maar die zijn gewoon niet heel gestructureerd opgeschreven. Er is niet een duidelijk moreel of theoretisch kader op basis waarvan we dat doen. Mijn proefschrift geeft zo'n kader, maar dan moet je het wel eens zijn met de fundamentele keuzes die ik maak. Dat is niet
en
voor
wat,
iedereen hetzelfde.
Wat voor kader stel jij in het proefschrift?
Ik kijk naar allerlei verschillende eigendomstheorieën en ik volg eigenlijk één stroming. Dat is dus die van de sociale benadering. En zij gaan heel erg uit van het verdelen van kansen op basis van democratische gelijkheid. Dus ik zeg eigenlijk, ik adopteer die theorie. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar op een andere manier over denken. Dan zul je op een andere uitkomst uitkomen dan ik. Maar in principe zou je mijn kader nog steeds wel kunnen gebruiken.
En als we vanuit jouw kader redeneren, waar komen we dan op uit? Zeg maar, wat vind jij in je proefschrift?
Nou ja, ik pas in mijn proefschrift dus mijn kader toe op de woningmarkt. En ik zei dus, een van die kansen op dat lijstje, dat is de kans om te wonen. En nou, in mijn proefschrift deel ik mijn kader ook, deel ik eigenlijk in drie stappen. Dus ik zeg, stap 1, daar hebben we het eigenlijk net over gehad. Je moet duidelijk maken, waar hebben we het nou precies over? We moeten een lijstje hebben, een lijstje met kansen. Kans op te wonen staat erop. Nou, dan ga je eerst even kijken, wat betekent dat nou precies? Wat zijn we nou aan het realiseren als we zeggen dat iedereen de kans op wonen moet hebben? Want dat is ook nog heel abstract.
Mm-hmm.
Dus ik zeg, nou, je moet toegang hebben tot woonruimte. De woonruimte moet adequaat zijn. En je moet ook zekerheid hebben dat je daar mag blijven.
Met adequaat, het moet niet beschimmeld zijn.
Niet beschimmeld.
Dat moet dicht zijn.
Ja, precies. Genoeg ruimte, maar ook niet te veel misschien. Dus...
Oké, check.
Het is alvast een voorproefje voor wat ik zo ga zeggen.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk wat je eerst heel concreet maken van wat proberen we nou te bereiken. En dan gaan we eigenlijk kijken van oké, maar wat heeft eigendom daar nou eigenlijk mee te maken? En ik heb het nu altijd over eigendom als een soort van groot concept gehad. Maar je kunt dat opdelen in allemaal kleine bevoegdheidjes. Dus je hebt het recht om iets te gebruiken. Erg belangrijk bij eigendom. Maar je hebt ook het recht om inkomsten te genereren.
Mm-hmm.
Of je hebt het recht om mensen buiten te sluiten. Is ook best belangrijk bij wonen. En sommige van die rechten zijn echt belangrijk om te zorgen dat jij die kans op wonen hebt. Maar sommige van die rechten die zijn misschien helemaal niet zo belangrijk voor het wonen. Wel fijn, maar niet belangrijk om de kans op wonen te realiseren.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld het recht op inkomen. Heb je in principe niet nodig om lekker te kunnen wonen. Misschien wel voor andere dingen, maar niet per se nodig. En het recht op kapitaal heb je ook niet per se nodig. En op dit moment zijn die wel beschermd.
Ja.
Ook onder dat Europese verdrag voor de rechten van de mens.
Ik weet dat nog toen we bij het ministerie werkten aan de wet betaalbare huur. Toen zeiden investeerders, jullie mogen eigenlijk niet ingrijpen op deze huurprijzen. Want wij hebben het recht op die toekomstige inkomsten die wij nog verwachten op die woningen.
Ja.
En toen beriepen ze zich inderdaad op het eigendomsrecht.
Ja.
Zijn ze overigens in het ongelijk gesteld.
Ja, klopt. Dat is wel leuk. Dus er is ook een hele leuke casus van drie verhuurders in Amsterdam. Die ook vonden dat de kern van hun eigendomsrecht was aangetast. Op het moment dat zij niet de huur mochten verhogen.
Ja.
Dus zij naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaan. En die zei natuurlijk, nee, dat is helemaal niet de kern van jullie eigendomsrecht. En in dit geval was het ook een evenredig besluit van de gemeente Amsterdam om te zeggen dat dat niet mocht.
Ja.
Maar goed, dus je deelt het op in stukjes. Sommige stukjes zijn nodig om die kans te verwezenlijken. Sommige stukjes niet. En dan heb je dus eigenlijk de knoppen waar je aan kunt draaien om iets te verwezenlijken. En dan komt stap 3. Dat is de moeilijkste stap. En daarbij ga je echt kijken, oké, maar wat moeten we dan juridisch doen? Welke middelen hebben we tot onze beschikking? Zijn er natuurlijk heel veel, maar ik deel ze op in 3. Je kan reguleren, je kan belasting heffen en je kan echt iets veranderen in het
privaatrecht. Dus echt zeggen, ja, nou, we gaan gewoon we gaan erfpacht gebruiken in plaats van eigendom, ja, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja.
En ik zeg ook in die laatste stap, dat kan ik als rechtsfilosoof, als jurist niet oplossen. Want daar hebben we dus de economen nodig. Die kunnen zeggen, oké, ik ga doorrekenen. Of ik ga empirisch kijken, wat is er nu gebeurd in deze, ja, sector? Wat hebben we eigenlijk nodig? Hoeveel ruimte is er eigenlijk?
Ja.
Dus daar moet je, denk ik, samenwerken om echt tot oplossingen te komen. Maar je hebt al wel, ik heb dan dus al wel richting gegeven van wat proberen we nou te beschermen en wat niet.
Ja. Ja.
Een van de voorbeelden is dus dat bezit. Dat is ook een van die bevoegdheden die hoort bij het recht op eigendom. Dat is denk ik heel belangrijk, want je moet iets kunnen bezitten.
Maar wat is dan de bevoegdheid? Want ik vind zeg maar eraan kunnen verdienen of het gebruiken is me heel helder. Maar wat, ja, is de bevoegdheid bezit?
Ik ben het met je eens. Bezit, dat is ook echt het meest onduidelijke onderdeel van eigendom. Maar het gaat eigenlijk echt om iets fysiek hebben.
Mm-hmm.
En ik ga nu ook een splitsing maken die het misschien helderder maakt. Ik denk dus dat het belangrijk is dat je iets actief kunt bezitten, maar niet iets passief kunt bezitten. Dus op het moment dat je een goed wel hebt, dus het is fysiek in jou, je hebt een sleutel,
ja,
van het huis, dan ben je nog niet aan het wonen. En ik, nee, denk dat het belangrijk is dat als mensen bezitten, dat het actief is en niet passief. En dat we dus moeten stimuleren om mensen zoveel mogelijk actief te laten wonen en zo min mogelijk passief.
Ja, dus het actief bezit van een woning,
is
dan
het
woon
gebruiken.
Je er.
Ja. Het ook gebruiken en niet alleen bezit.
Ja. Exact. Ja.
En dat is automatisch heel gelimiteerd. Want je kan niet superveel actief bezitten. Je kan maar in één huis, misschien nog twee. Ja. Maar.
Dus dat is rigoureuzer dan je denkt. En ja, het zegt dus ook, kijk, ik vind leegstand kan eigenlijk niet meer anno 2026. Want we hebben een woningcrisis. Maar je hebt ook tweede huizen. En dus nu hebben mensen allerlei, nou, niet fiscale voordelen. Maar het is nu helemaal niet zo heel moeilijk om een tweede huis te hebben, financieel gezien.
Ja.
Ik denk dat kan wel wat minder. Maar je hebt ook nog mensen die excessief groot wonen. En, ja, daarvan kun je ook zeggen, willen we dat eigenlijk nog wel zo makkelijk maken? Of willen we dat misschien minder stimuleren?
Maar dat is natuurlijk ook heel normatief. Het is expliciet normatief. Waarbij het wel een lastige is om vanuit je, die aannames liggen onder je kader. En ik denk dat het verschil tussen passief en actief daar een goed voorbeeld van is. Van als dat je uitgangspunt is, ja, heeft dat enorme consequenties. Want als je dan, om terug te komen met die appels, als je dan zoveel appels hebt dat je zeker weet dat je ze niet allemaal zelf kan opeten, dan hoef je ze dus niet meer te hebben. Want dan kan je die appel, ja, niet actief gebruiken. Of, ja, tenminste, dan gaan ze misschien
al. Maar ik pas het nu toe alleen maar op woningen. Ja, ja. Ik zeg ook dat het zeg maar op het moment dat je het over andere goederen hebt, dan zouden er dus
kan
andere,
je weer andere dingen. Ja. Ja.
En het zit heel erg denk ik in die lijst, want je bouwt het heel mooi op. Hè? Je hebt een lijst met rechten en dan ga je goed kijken welke bevoegdheden heb je nodig voor die rechten. En over die lijst rechten moet je het dan natuurlijk echt eens worden. En dat vind ik wel een supermooi idee dat inderdaad we dat dan heel serieus moeten gaan nemen. Wat we exact nu in zekere zin helemaal niet doen met die mensenrechten.
Klopt. Dat is natuurlijk ook. Mijn
proef. Nou, wacht heel even. Hoezo zeg je dat we dat op dit moment niet serieus nemen?
Nou, omdat nu zijn er gewoon mensen die honger lijden.
Ja.
Toch? Iedereen, het is heel gratuit eigenlijk als iets een mensenrecht is, vind ik. Ik vind zelf als ik naar die mensenrechten kijk, dan denk ik, ja, ik zou willen dat iedereen dit heeft, maar, ja, zeg maar opschrijven dat het rechten zijn.
Ja,
zie ik nog niet als een, ja, implementatie van de uitvoering.
Het voorbeeld van de woningmarkt is natuurlijk duidelijk. Hè?
Ja.
We vinden op zich dat iedereen een recht op wonen heeft, maar we voeren het niet uit.
Nee, er zijn veel te veel dakloze mensen.
Dan zit het dus wel in de basis van hoe interpreteer je de rechten, toch?
Ja.
Dat is jouw punt van op dat niveau beginnen. Want daarna kan je het pas hebben over instrumenten en hoe je het.
En een allemaal duidelijke hiërarchie, alles wat niet bij die initiële lijst rechten staat, kan op de helling komen te staan als het.
Ja, en ik denk dus dat wonen daarom ook een mooi voorbeeld is. Want daar zijn we dus, of is in ieder geval de overheid, best expliciet over geweest. Eigenlijk van links tot rechts. Iedereen vindt dat iedereen een kans moet hebben om te wonen. Stond ook, ja, expliciet in verschillende uitingen van. In de tijd dat mijn onderzoek bezig was, zijn er verschillende kabinetten geweest. Ze waren dat eigenlijk allemaal, vonden ze dat belangrijk. Dus ze waren het daar al wel over eens. Ik denk niet de hele lijst.
Nee, en, ja, ik vraag me ook af, zeg maar, ze zijn het daarover eens. Volgens mij omdat ze weten dat het toch niet zo rigoureus geïmplementeerd wordt als bijvoorbeeld jij voorstelt, toch?
Dat zou zomaar kunnen, ja.
Ja, maar dan liggen er toch andere aannames. En dat bedoel ik toch ook. Met die hiërarchie is dan in de praktijk toch vaak anders. Hetzelfde over die rechtszaak. Dat een heleboel mensen gewoon vinden van, ja, als ik iets heb, dan mag ik er eigenlijk alles mee doen wat niet verboden is.
Ja.
Ja.
En dus ik mag het gebruiken om zoveel mogelijk geld uit te halen. Ik mag alles doen.
Ja.
En als je dat aantast, dan raak je een vrij fundamenteel onderdeel van hoe mensen hun eigen rechten interpreteren. En die discussie lijkt me toch het lastigste elke keer. Hoe je die discussie goed voert, voordat je naar economen gaat om te vragen wat nou het meest efficiënt is. Want economen die denken nog steeds op die oude manier vaak.
Ja, en kijk, dat is iets wat ik in mijn proefschrift niet hoef te doen. Hè? Ik laat gewoon zien wat zouden we moeten doen op het moment dat we allemaal aannemen dat democratische gelijkheid dit betekent.
Ja.
Maar ik zie natuurlijk heel veel politieke obstakels om het dan ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.
Dus jij zegt eigenlijk, als je het recht op huisvesting, het recht op onderwijs, et cetera, serieus neemt, dan zou je het eigendomsrecht verder inperken.
Ja.
Dat is eigenlijk wat
privaat eigendomsrecht, moet privaat je dan eigenlijk eigendoms... zeggen.
Ja. Ja.
We hadden het er net al even over, maar er is best wel fel gereageerd op jouw proefschrift. Kan je daar wat over vertellen? Wat bracht het teweeg?
Ja, dat was eigenlijk wel grappig. Ik had het helemaal niet verwacht. Want normaal gesproken, als iemand promoveert, dan is er niet zo heel veel aandacht voor. En er was een interview met mij gedaan. Dat was gewoon iemand van de UvA zelf. Een beetje dan ter ere van jouw promotie was er een stukje geschreven. En nou moet ik ook wel zeggen dat stukje wordt natuurlijk een beetje platgeslagen. Want het moet in simpel taalgebruik. En de titel was...
Eva komt je huis afpakken.
Nee, toen nog niet. Maar in ieder geval de titel van dat stukje was... Om de woningnood op te lossen moeten we sleutelen aan het eigen eigendomsrecht. En dan zie je dus al hoe lastig mensen het vinden als je aan hun eigendomsrecht komt. Hoe fundamenteel dit voor mensen is. Want dat was al genoeg om echt een enorme storm te ontketenen op X. Waarin eigenlijk iedereen zei dat ik een communist was. En inderdaad hun huis kwam afpakken.
Mm. Ja.
Er kwamen nog heel veel andere dingen voorbij. Die zal ik jullie besparen. Maar dan zag
Terwijl dat dus eigenlijk heel gek is. Omdat die beperkingen die zijn er al op eigendomsrecht. Dus je zei eigenlijk niet eens zoiets heel geks, toch?
Nee, het is denk ik best genuanceerd. Aan de andere kant is het ook al zo dat er gewoon heel veel huizenbezitters zijn die het gevoel hebben dat zo moet blijven. Dat alles zo moet blijven zoals het is. Ja, dat ligt dus blijkbaar heel gevoelig.
Ja, maar het gaat dus je zegt van ja, maar het is dan. Het gaat over het onderliggende normatieve uitgangspunt. Ofwel het wereldbeeld van veel mensen wat daaronder ligt. Wat toch echt anders is dan jouw uitgangspunt in jouw proefschrift. Wat je vervolgens hebt doorgeëxerceerd. Waardoor het zo ontzettend fel is. En dat weten we maar al te goed. Van als je komt met een ander. We hebben het vaak over postgroei en over andere dingen. Wat toch vaak een fundamentele aanval is op een wereldbeeld van heel veel mensen. Dan krijg je dit soort reacties.
Ja.
En dan is het ook zo dat mensen inderdaad niet willen luisteren naar de argumenten. Maar... Dat is natuurlijk. Je kan niet zeggen dat dit eigenlijk al is zoals het is. Ik denk dat het nog steeds heel anders is.
Ja. Maar je kan dat volgens mij ook omdraaien. Ik zou het echt super interessant vinden als er een burgerberaad zou komen met zeg maar jouw voorstel voor hoe we met rechten en eigendomsrecht zouden moeten omgaan. Maar dan met als begin, laten we samen het lijstje rechten maken. Dat lijkt me echt waanzinnig om te zien waar mensen het dan wel nog over eens kunnen worden.
Ja.
En inderdaad, of mensen als je ze weekenden lang laat praten over of ze hun eigen huis dan echt zo belangrijk vinden. Of hun eigen derde auto. Of
dat ze toch toegang tot wonen voor hun kinderen nog belangrijker dan
of toegang tot eten voor anderen. Of het is heel fundamentele vragen natuurlijk, zouden naar boven komen.
Ja, ik denk dus eigenlijk dat mensen daar ook helemaal niet op die manier over nadenken. Zoals ik dit nu heb laten zien. En ik moet al zeggen, veel negatieve reacties gehad, maar ook wel heel veel positieve. Dus het was wel...
Ja.
Ik denk dat toch ook wel veel mensen nu een soort van momentum voelen om... Er moet wel echt iets gaan gebeuren. En het lukt ook niet op de manieren waarop we het tot op heden hebben geprobeerd.
Zou het geschikt zijn voor een burgerberaad, zoals Ernst voorstelt? Want het lastige is, het is natuurlijk ook, blijft ook een heel abstract begrip.
Ja. Ik denk het eigenlijk wel. Ik ben in mijn onderzoek ook wel burgerberaden of onderzoekjes tegengekomen dat het dus inderdaad ging over lijstjes. Lijstjes mensenrechten, lijstjes kansen.
Yeah.
En dat vinden mensen eigenlijk heel leuk om daarover te praten. En dan worden ze het eigenlijk best snel eens. En ook de kansen die in mijn lijstje staan, dat is niet een hele rare lijst.
Nee.
Die vind je ook allemaal terug. Ik heb het ook vergeleken in mijn proefschrift met de Universal Declaration of Human Rights. En er zit heel veel overlap in. Dus we hebben eigenlijk ook al, in ieder geval in de westerse wereld, al best een duidelijk idee van wat we ongeveer belangrijk vinden. Alleen het vertalen naar wat gaan we dan ook echt doen, dat is lastig.
Hey, en eigenlijk zeg jij net, dat laat jij een beetje liggen bij de economen. Van wat ga je daar nou uiteindelijk mee doen? Je zegt, je kan reguleren, je kan belasten. Geef jij daar wel iets van een voorzet voor? Wat we moeten gaan doen met dat eigendomsrecht? Of laat je dat helemaal bij Hans en Ernst?
Nou,
dat zou niet zo erg zijn. Komt goed.
Ik denk dat het moet een teamsport zijn, denk ik dit. Want ik geef wel heel veel illustraties van wat kun je nu doen. En ik laat ook zien wat zijn nou de voordelen van reguleren ten opzichte van bijvoorbeeld belastingheffen. Mm-hmm. En het aanpassen van het daadwerkelijke eigendomsrecht zelf. En een van de doelen van mijn proefschrift is ook geweest om te laten zien dat de inclinaties, volgens mij een anglicisme, van de economen om altijd maar te belasten, dat niet per se de allerbeste manier is van herverdelen. Er zijn ook redenen om soms te zeggen, we gaan gewoon echt de rechten
anders indelen.
Mm-hmm.
En een van de grote voordelen daarbij vind ik dat als je gaat nadenken van oké, kunnen we iets veranderen in het burgerlijk wetboek? Dus kunnen we inderdaad bijvoorbeeld met erfpacht werken of kunnen we met collectief eigendom groter maken? Is dat je ook iets in de samenleving kunt veranderen in het gedrag van mensen. Ja. Misschien gaan we ook wel anders willen leven.
Ja. Ja. Maar die neiging van economen vindt natuurlijk zijn basis in waar we het eerder over hadden. Dat economen denken in goed gedefinieerde private eigendomsrechten is voor alles een oplossing.
Ja, met inderdaad een utilitaristische welvaartsfunctie. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk axiomatisch aan het model.
Ja. En dus het nadenken over andere eigendomsvormen, over de structuur van je object of de eigendom van een object veranderen, dat zit niet in het dat zit natuurlijk wel bij Eleanor Ostrom in het denken, hè, van hoe kunnen we als commons dingen organiseren. Dus in gemeenschappen dingen organiseren zonder eigendomsrechten eigenlijk al helemaal niet privaat te maken, maar eigenlijk ook een beetje vaag. Het blijft publiek, maar je wil toch wel dingen samen doen. Hè? Dat zit niet in het standaard economen idee van hoe we dingen gaan regelen.
Want de economen zouden dus, zoals je zegt, die willen graag belasten dan, als je iets op wil lossen, of ergens een prijs opzetten.
Die negatieve effecten die dus niet in de prijs en de transactie zitten, of de negatieve effecten van eigendom, dus die ga je belasten om het zo ervoor te zorgen dat het efficiënt. Efficiëntie is het belangrijkste criterium, dat het efficiënt in de markt komt.
Wat gaat er mis als we dat zouden doen?
Wat doen?
Gewoon belasten. Alles kapot belasten. Dus
er zijn heel veel dingen
betaald.
Er zijn heel veel dingen die je niet kunt belasten. Dus nou, bijvoorbeeld net het voorbeeld dat ik al gaf. De wens van mensen om bijvoorbeeld ook collectief te gaan wonen, waar best wel veel voordelen aan zitten, die kun je niet stimuleren door te gaan belasten. Of nou ja, tenzij je misschien een pot met geld mee gaat geven. Dus dat zou wel kunnen. Ja. Maar in ieder geval, er zijn ook gewoon op dit moment te weinig huizen. Dus zeg maar, hoe ga je dat regelen met een belasting? Er zijn ook gewoon heel veel doelen die je wil bereiken, zeker als wat je aan het verdelen bent, kansen zijn en niet per se geld, die je gewoon niet met belasting het efficiëntst kunt regelen. Maar goed, bij mij, in mijn normatieve kader is dus ook niet het doel om dingen zo efficiënt mogelijk te doen of zo.
Precies. Nee.
Bij mij probeer ik iets anders te bereiken, namelijk een kans verwezenlijken.
Ja. Wat me een supergoed doel lijkt. Ik denk ook dat Hans met name bedoelde dat het nog wel een uitdaging wordt om op een gegeven moment die bal over te spelen naar economen.
Precies.
Binnen
de
huidige economische modellen.
Ja. En dat het dus moet gaan over die onderliggende aannames. Ook om die instrumenten om meer oplossingen te krijgen dan uiteindelijk dat ze toch wel zeggen, ja, maar het moet doelmatig. En dit is niet doelmatig. En dan kan je wel iets met gemeenschappelijk eigendom. Maar ja, wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk? En levert dat wel wat op? En wat zijn de risico's en zo? En dat is voor een deel niet het gesprek wat je wil hebben.
En toch ga ik het even hebben. Zijn er namelijk nog risico's in die zin dat kan het bijvoorbeeld onzekerheid voor investeerders met zich meebrengen op het moment dat je gaat ingrijpen op dat eigendomsrecht? Hoe moeten we daar naar kijken?
Alle ingrepen leiden tot onzekerheid ten opzichte van de huidige situatie.
Ja.
Het is altijd de vraag, wordt het daar slechter van? En is het erg als investeerders een andere risicoperceptie krijgen? Het hangt eraf, en dat is weer hetzelfde gesprek. Het hangt af van je normatieve kader, van wat je wil bereiken en hoe je. Kijk, als je het in je traditionele manier, je utilitaristische manier, met efficiëntie, dan is het inderdaad een probleem. Investeerders worden risico-averse en we gaan minder investeren. Ja. Dus maar dat is natuurlijk niet wat je wil.
Om het even heel praktisch bij wonen te houden, als op het moment dat ze bijvoorbeeld bepaalde huurinkomsten niet meer kunnen krijgen, omdat we zeggen de huren moeten allemaal omlaag.
Denk nou aan de
en investeerders gaan
huur,
vervolgens zeggen, dan gaan wij niet meer bouwen als jullie dat niet willen. Moeten we dat risico serieus nemen?
Volgens mij moet je het dus niet zien als risico. Je moet eerst definiëren, net wat jij al deed. Wat wil je bereiken?
Ja.
Wat betekent dat qua verandering? Dan heb je natuurlijk altijd een transitie met dit soort geklaag.
Ja.
Want je pakt natuurlijk wel mensen iets af. Hè? Je doet inbreuk op hun perceptie in ieder geval van die eigendomsrechten. En daarom zijn ze boos. Want zij mogen de huur niet verhogen. Dus in dit geval die investeerders.
Ja.
Dus zij voelen zich onheus bejegend. Dus die gaan protesteren. Ja, daar moet je even doorheen. Als je van tevoren hebt bedacht wat je dan wil bereiken.
Ja.
En ja, dat hoort er
en natuurlijk moet je het effect wel bekijken. Als er echt minder nieuwe woningen gebouwd worden, dan moet je dat wel meewegen. Maar doet zijn uiteindelijke doel. En als dat is woonruimte voor iedereen, dan kan dat prima zijn.
Ja,
ik vind dat ook altijd wel een bijzondere discussie. Want ik denk, we hebben dus nu eigenlijk jarenlang een situatie gehad waarin investeerders heel erg floreerden. Die echt superveel konden verdienen.
Ja.
En daarvan zeggen we nu allemaal, dat vinden we geen goed idee. Maar als je dan regels gaat maken die ervoor zorgen dat minder wordt, dan zegt iedereen, maar dan gaan ze minder investeren.
Ja.
Maar dat is hoe een economie werkt. Dus ik vind dat heel logisch. Ik denk ook dat je niet moet kijken naar de korte termijn. Moet kijken naar welk systeem willen we bouwen. En ik denk wel dat het belangrijk is als je iets gaat invoeren, dus bijvoorbeeld hypotheekrente aftrek bouwen, huur beperken, dan moet je dat wel denk ik een beetje afbouwen. Je moet het geleidelijk doen, want anders dan kunnen er opeens schokken ontstaan. Dat is belangrijk. Maar ik snap eigenlijk nooit zo die discussie. Natuurlijk verandert er iets in de economie als je iets verandert in de economie.
Ja. En dat is precies de bedoeling.
Ja. En transities doen altijd ergens pijn.
Ja.
Dus dat gaat mensen raken. Oké. Nog één vraag, Eva. Ben je toevallig in jouw onderzoek, dat vind ik altijd leuk om te horen, zijn er nog landen elders waar jij van dacht, daar hebben ze het interessant ingericht? Ben je nog geïnspireerd door andere landen?
Ja, nou, het is wel leuk dat je dat vraagt. Want ik heb zelf dus eigenlijk echt me beperkt tot Nederland. Dus ik heb niet naar andere landen gekeken. Maar ik ben nu met een vriendin in gesprek. We willen misschien een artikel schrijven, want zij woont sinds kort in Berlijn. En wat je daar dus ziet, is dat heel veel mensen ook van oudere leeftijd daar collectief wonen. Dus ook gewoon vrienden die samenwonen. En dat is best wel leuk, want ik heb dus het gevoel, het is een hypothese, ik heb het nog niet bewezen, maar dat ook wel komt door een soort van institutionele vormgeving van rechten daar. Dus je hebt daar die woongemeinschaften, ik weet niet of ik het zo goed zeg, maar
WG.
Ja, WG, ja. dat gebruik ik voortaan wel. maar
in Nederland is dat gewoon de woongemeenschap, toch?
Ja, maar
het is allemaal niet zo spannend, toch? Yeah.
Wat daar dus gebeurt is dat het niet gekoppeld is aan vermogen. Dus je hebt eigenlijk een recht wat niet ook zegt, je hebt nu een soort van de kapitaalrechten. En dat maakt dat het ook niet zo lastig is om met mensen samen te wonen. Want je hoeft niet je portemonnee met hun te delen. En ik denk dus dat dat heel veel invloed zou kunnen hebben als wij dat ook meer hadden in Nederland. Dus dat lijkt me heel leuk om daar wat meer onderzoek naar te doen. Maar heb ik nog niet helemaal gedaan.
Okay. Pleidooi voor woongemeenschap vind ik altijd op zijn plaats. We gaan naar de afsluiting. En er was iets wat jou hoop gaf, Eva.
Ja, nou, we blijven even in het thema. Want we hebben heel veel abstracte verhalen nu van mijn kant gehoord. Maar ik krijg altijd berichtjes van de gemeente als iemand vergunning aanvraagt in mijn buurt.
Mm-hmm.
Normaal gesproken word ik daar niet zo blij van, maar dit keer wel. Want er waren echt voor superveel kantoorgebouwen in mijn straat waren vergunningen afgegeven om er nu woonruimte van te maken. En dan denk ik toch weer, yes, mensen zijn echt aan de slag aan het gaan. Want we bedenken wel allemaal leuke dingen, maar gebeurt het ook echt? Dus er komen allemaal nieuwe buren bij.
Oh, gezellig. Wordt toch nog gezellig.
Ja.
Dankjewel.
Dat was hem voor deze week. We hopen dat je het boeiend vond. In de volgende aflevering gaan we verder met het onderzoeken van ontwikkelingen die onze wereld en toekomst vormen. Vergeet vooral niet om je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En dankjewel voor het luisteren naar Money for Change.